Goedemiddag gemeente, ik heet u en jullie allen hartelijk welkom in deze dienst. Ook welkom aan alle gasten in ons midden en degenen die met ons verbonden zijn via het internet of de kerkradio. In deze middagdienst zijn we ook verbonden via de lokale omroep De Stilok. Ook deze luisteraars heten wij welkom. Deze dienst zal worden geleid door dominee Klomp. De schriftlezing in deze dienst komt uit Johannes 6, vers 1 tot en met 15... en in datzelfde hoofdstuk de versen 26 tot en met 35. Nog een enkele mededeling namens de kerkraad, de collecte van vanmiddag. De eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerkelijke kas en dan met name voor de Theologische Universiteit en bij de uitgang voor het bouwfonds. We zingen nu uit Psalm 75 de versen 1 en 4. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst toe.
In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laat ons nu zingen uit Psalm 1, het eerste en het vierde couplet. Welzalig hij die in de boze raad niet wandelt, noch op het pad der zondaar staat, en de Heere toch slaat der mensen wegen ga, en wendt al om het oog van zijn gena, op zulken die oprecht en rein zijn van zeden. Psalm 1, vers 1 en 4 nu. Laten we nu eerst belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof aan de hand van de 12 artikelen en in verbondenheid met Gods kerk over heel de aarde. Aansluitend zingen het geloofslied uit Psalm 27 vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. En wat er verder volgt, Psalm 27 vers 7, na de geloofsbelijdenis. U spreken mij na in uw hart al dus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen wederom opgestaan is uit de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen het woord van de Heere uit het Johannesevangelie en daarvan nader hoofdstuk 6, vers 1 tot 15 en vers 26 tot 35. Johannes 6, vers 1 tot 15 en dan van 26 tot 35. Johannes 6 vers 1. Hierna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea, ofwel van Tiberias. En een grote menigte volgde hem, omdat zij zijn tekenen zagen die hij deed aan de zieken. En Jezus ging de berg op en ging daar zitten met zijn discipelen. En het Pascha, het feest van de Joden, was nabij. Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar hem toe kwam, zei hij tegen Filippus: waar zullen wij broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten? Maar dit zei hij om hem op de proef te stellen, want hij wist zelf wat hij zou gaan doen. Filippus antwoordde hem: voor 200 penningen brood is voor hen niet genoeg, zodat ieder van hen een beetje zou kunnen krijgen. Een van zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tegen hem: hier is een jongetje dat 5 gerstebroden en 2 visjes heeft. Maar wat betekenen die voor zovelen? En Jezus zei, laat de mensen gaan zitten. En er was veel gras op die plaats. Dus gingen de mannen zitten, ongeveer 5000 in getal. En Jezus nam de broden en nadat hij gedankt had, deelde hij ze uit aan de discipelen en de discipelen aan hen die daar zaten. Op dezelfde manier werden ook de visjes uitgedeeld, zoveel zij maar wilden. En toen zij verzadigd waren, zei hij tegen zijn discipelen, verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat. Zij verzamelden ze nu en vulden 12 manden met stukken van 5 gerstebroden die overgebleven waren bij hen die gegeten hadden. Toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had gezien hadden, zeiden zij, hij is werkelijk de profeet die in de wereld komen zou. Omdat Jezus nu wist dat ze zouden komen en hem met geweld mee zouden nemen om hem koning te maken, trok hij zich opnieuw terug op de berg. Hij zelf alleen. En dan lezen we verder bij vers 26 en vervolg, waar de Heer Jezus als het ware een toespitsing geeft van het wonder van de broodvermenigvuldiging. Dus vers 26. Jezus antwoordde hun en zeide, voorwaar, ik zeg u, u zoekt mij niet omdat u tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des Mensen u geven zal, want hem heeft God de Vader verzegeld. Zij zeiden dan tegen hem, wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen verrichten? Jezus antwoordde en zei tegen hen, dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Zij zeiden dan tegen hem, welk teken doet u dan, opdat wij het zien en in u geloven? Wat voor werk verricht u? Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven is. Hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zeide tegen hen, voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is hij, die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Zij zeiden dan tegen hem, Heere, geef ons altijd dat brood. En Jezus zei tegen hen, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Amen. Wij willen eerst zingen, gemeente, uit Psalm 81. De coupletten 11, 12, 15 en 18. Och, had naar mijn raad, zegt God daar zelf, zich mijn volk gedragen. Ik had u dan tot spijs vette tarwe laten groeien en u ten bewijs hoe ik u kon voeden, honingbeken doen uit de rotsen vloeien. Psalm 81, vers 11, 12, 15 en 18 ter inleiding op de prediking. We gaan eerst zingen en dan gaan we de Heere om een zegen vragen. bidden wij nu eerst om de opening van Gods woord en de opening van ons eigen hart. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere, de psalm die we gezongen hebben is een psalm die in de geschiedenis van het volk Israël staat. Uw naam geopenbaard, zo rijk, zo heerlijk, zo niet te ontkennen. En toch keek dat uitgeleide volk de andere kant op. En dan horen we u klagen in de psalm. Och, had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. Heren, dat is een les voor allen die uitgeleid zijn. En nog veel rijker dan het ooit in het Oude Testament kon plaatsvinden. Uitgeleid zijn in en om Christus wil. Die uw hart geopenbaard heeft. Dat u geen lust in de dood van de zondaar hebt, maar in zijn leven. Dat u typeert, levende koning van uw kerk. Heere, bewaar ons er dan voor. Dat wij de verkeerde kant op kijken. Of alleen uitgaan, uit zijn, op een gevulde maag. En tastbare zegeningen in de buitenkant van ons leven. En voorbij leven aan de binnenkant van ons bestaan. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Ik geef u mijn vrede. Niet zoals de wereld u die geven kan. Maar alleen zoals ik die verdiend heb en u geef en schenk. Heren, geef ons ogen door de Heilige Geest geleid. Die af mogen zien van onszelf. En die mogen zien op u de Heere. Wij zijn dankbaar dat we hier weer mogen zijn vanmiddag, Heere. Of dat we hebben afgestemd in Veenendaal op de Pnielkerk vanmiddag. Wat een zegen dat het ook via de stilo kan. Mensen die aan huis gebonden zijn of aan bed zelfs. Of die misschien het last hadden van de warmte en daardoor thuis moesten blijven. En dan toch de bediening van uw woord kunnen horen. Mee kunnen zingen, mee kunnen bidden. En geef, Heere, dat ze zich ook mogen oefenen in het geloof. Door op te zien tot u. En dan ook te zien wat er aan uw kant is. En wat u wilt geven aan allen die het van u verwachten. Ook als het anders gaat dan wij gepland hadden. Heere, bekeer ons als ons hart nog gesloten voor u is. Dat is toch de ernst van ons leven van nature. Dat er geen antenne is voor de signalen van uw Heilige Geest, voor uw woord, voor uw genade. Maar u bent de sprekende God. U wilt die antenne schenken, Heere, in de bediening van ons hart, in de verbreking van ons hart, in de verlichting van ons verstand, in de leiding door uw Heilige Geest. Daar bidden we om, Heere. Eerbiedig, maar toch ook klemmend. Want als het zo blijft dat we u spreken, het ene oor in het andere oor uit laten gaan, dan zullen we eeuwig omkomen. En de ernst daarvan beseffen we niet, als we persoonlijk geen genade kennen. Wilt u met allen zijn die u mogen vrezen, ouderen en jongeren en kinderen. Wat een zegen, Heere, dat u uw werk in stand houdt door de geslachten heen, naar uw grote toekomst. En we bidden, Heere, of de prediking van elke zondag, ook van deze eredienst, voedsel mag bevatten voor een levend gemaakt hart. Dat we dat met de hand van het geloof mogen aanpakken van u. U reikt het aan. Dat wij het gelovig mogen aannemen en opeten, om het zo te zeggen, geestelijk gesproken. En versterkt worden in de genade. En in de verwondering, de lofzang mogen kennen op uw machtige daden. We bidden voor de wereld, Heere. We bidden voor brandhaarden in de wereld. Wat zijn dat toch een volkeren die te lijden hebben. We bidden voor Israël. Heere, leid uw volk. Dat de harten open mogen gaan in bewondering voor de Heere Jezus. Er zijn ook Messias belijdende Joden, wil ze gedenken, Heere, en in de gemeenschap daar ook tot zegen stellen. We bidden voor alle die op vooruitgeschoven posten of eenzame posten als evangelist mogen staan. We bidden voor Annette van der Linden in haar werk, in haar roeping en opdracht in de wereld om een levende getuige van U de Heere te zijn. Zegen haar en stel haar tot een zegen. We bidden voor de zending en de evangelisatie. Voor onze postergemeenschap, wat een zegen, Heere, dat daar het woord ook uitgelegd mag worden. En dat mensen daar ook voedsel ontvangen door de bediening van uw genade. Zegen alle die leiding geven, alle bezoekers van de samenkomsten daar. En stel dit mooie stukje werk ook tot een zegen voor de gemeenschap in Veenendaal. Wij danken u voor deze zondag. Velen zijn met vakantie. Wat een zegen, Heere, dat dat kan. Geef ze van geschonken rust te genieten. Dat ze ook in de natuur de werken van uw hand mogen bewonderen. En dat ze zondags in de kerk ook de woorden van uw mond mogen indrinken. Ook mensen die thuis blijven, wil ze nabij zijn, Heere. Dat we elkaar in het oog, in het hart hebben en elkaar niet vergeten. Wat een zegen dat u nooit vakantie hebt, Heere, om het zo te zeggen. Ieder kan altijd een appel op u de Heere doen. En wie u aanroept in de nood, die vindt uw gunst oneindig groot. Leg uw woord voor ons hart open. Open ons hart onder uw woord. En laat de Heilige Geest het contact leggen met de levende God. Dan krijgt u de eer. Dan mogen wij ons noemen een kind van de Heere. En dan worden we gezonden tot dienst in de wereld. Versterk wat u gewerkt hebt. Neem weg wat we moeten missen. En leid ons door uw geest. We bidden het u. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij vervolgen in deze vakantietijdgemeente de korte serie over Filippus die ik begonnen ben vorige week. Vanmiddag de derde preek. En uit het met u gelezen schriftgedeelte is de tekst ook genomen. Een aantal versen voor de hele geschiedenis. Johannes 6. En daarvan de tekstversen 5 tot en met 7. En 11 tot en met 13 die we nog eens een keer willen lezen. Dus de tekst voor de prediking van vanmiddag. Johannes 6. Eerst vers 5 tot vers 7. Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar hem toe kwam, zei hij tegen Filippus: waar zullen wij broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten? Maar dit zei hij om Filippus op de proef te stellen, want hij wist zelf wat hij zou gaan doen. Filippus antwoordde hem: voor 200 penningen brood is voor hen niet genoeg, zodat ieder van hen een beetje zou kunnen krijgen. En dan ook de versen 11 tot 13. En Jezus nam de broden. En nadat hij gedankt had, deelde hij ze uit aan de discipelen. En de discipelen aan hen die daar zaten. Op dezelfde manier werden ook de visjes uitgedeeld, zoveel zij maar wilden. En toen zij verzadigd waren, zei hij tegen zijn discipelen: verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat. Zij verzamelden ze nu en ze vulden daarmee 12 manden met stukken van de 5 gerstebroden die overgebleven waren bij hen die gegeten hadden. Tot zover. En we willen straks na het amen van de prediking zingen uit Psalm 90, het 8e vers. Uw gunst sterkt meer dan de uitgezochtste spijzen. Laat met het licht haar licht voor ons verrijzen. Zo zal ons hart op liefelijke wijze uw goedheid al ons overige leven prijzen. Dus Psalm 90 na de prediking. En dat het 8e vers van Psalm 90. Psalm 90, vers 8, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, luisteraars, waar ook in Veenendaal. Opnieuw een preek over Filippus, of nee, ik moet het anders zeggen, over het werk van de Here in Filippus, want daar gaat het uiteindelijk om. De eerste preek was dat Filippus gevonden werd door de Here Jezus als discipel. De tweede preek was dat hij als getuige gezonden werd de wereld in. En de derde preek is dan nu Filippus als de grote rekenmeester. Ik zou zo willen beginnen met een beeld voor onze kinderen. Het is wel hartje zomer en het is lekker warm. Maar je weet allemaal wat een sneeuwbal is, kinderen, hè? Sneeuwbal. En waarom die sneeuwbal? Eigenlijk is er hier in Johannes 1, en waar de discipelen dus geroepen worden, een sneeuwbaleffect. Een sneeuwbal is wit. En als je die rolt door natte sneeuw, wordt die sneeuwbal steeds dikker. Dat is de bedoeling, hè? De kerk moet vol worden en daar zal de Heer zelf voor zorgen. Wit. Maar als je dat water van de sneeuw nou bekijkt, hè, dan valt het in een prisma, dat wit valt in een prisma, in kristallen uiteen. En dan zie je eigenlijk alle kleuren van de regenboog in die ene witte sneeuwbal. Nou, waarom nou dat beeld? Al die mannen die nou geroepen worden als discipelen, die straks als apostelen de wereld in moeten om het evangelie van de Heer Jezus te vertellen, die zijn allemaal gevonden door de Heer Jezus en geroepen en gezonden. Maar ze zijn onderling ook allemaal verschillend. Geen karakter is gelijk. Ik wil kort proberen hun karakter te typeren. Johannes, de discipel van de liefde. Andreas, iets meer een figuur op de achtergrond, man van de praktijk. Petrus, de vurige. Filippus, nou dat is dan iemand uit het Joods-heidense Bethsaida. Ik heb daar vanmorgen wat van gezegd. Dat was iemand die, zijn naam betekent paardenliefhebber. En dat zegt misschien ook wel iets van zijn opvoeding. En Nathanael, dat was nou een echte Joodse schriftgeleerde, om het zo maar te zeggen. Een echte Israëliet, zegt de Heer Jezus zelf. Maar nu blijkt dus bij Filippus, die we ontmoeten in Johannes 6, dat die man goed verstand van cijfers had. En daarom het thema voor deze derde preek, Filippus de rekenmeester. Thema voor de prediking, Filippus de rekenmeester. Drie gedachten. Ten eerste, hij dacht het te weten. Ten tweede, hij was wat vergeten. En ten derde, hij gaf veel te eten. Ik herhaal. Filippus de rekenmeester. Hij dacht het te weten. Maar hij was wat vergeten. En ten derde, hij gaf veel te eten. Jezus heeft hard gewerkt. En als je tekenen doet zoals de Heer Jezus doet, dan kun je op belangstelling rekenen. En als de Heer dan rust zoekt na zo'n werkdag en zich terug wil trekken op de berg alleen, hè, daarmee begint het gelezen schriftgedeelte. En als we hem op de schouders willen nemen aan het einde van de broodvermenigvuldiging, eindigt het er ook weer mee. Dan ziet hij de scharen over de oever van het meer toch achter hem aankomen. Ze zijn niet van plan naar huis te gaan, want ze hebben zoveel van Jezus gezien en zo van zijn tekenen genoten. Daar moeten ze meer van weten. En dan zie je dat de heiland een man is die rekent, ook met de klok, die rekent met het leven. Die mensen moeten eten hebben voordat het donker wordt. En dan stelt hij de vraag aan Filippus, die kwam uit die buurt, dus die wist misschien nog wel een bakker die open was. Hè. Het was in de noordoostkant van de zee van Tiberias, waar dus Bethsaida lag, daar kwam Filippus vandaan. Dan stelt hij de vraag aan Filippus om al deze mensen nou eten te kunnen geven. Hoe zullen we dat aanpakken? Nou, Filippus die kan goed hoofdrekenen. Want die heeft het heel gauw uitgerekend dat al dat brood bij de bakker voor zo'n grote schare, nou, dat zou toch zeker het arbeidsloon kosten van een arbeider wat hij in 2/3 van een jaar verdient. En dat is een bedrag dat in de kas van Judas niet voorhanden is. En nou staat er in de commentaren, zou de Heer Jezus dat nou gevraagd hebben aan Filippus, omdat hij toevallig dan dicht bij de Heere stond? Nee, Johannes die het opgetekend heeft, die was er ook bij, die maakt tussen haakjes de opmerking: dit zei de Heere Jezus om Filippus op de proef te stellen. Want ze moeten niet radeloos kijken op de scharen, zeggen, hoe is dat nou toch mogelijk? Straks komt de nacht en deze mensen die moeten toch wat te eten hebben. Waar zullen we nog brood kopen voor zoveel? Ze moeten niet radeloos over de scharen kijken, maar ze moeten kijken op de Heere Jezus die even later uitlegt dat Hij het echte brood is. En dat niet maar het brood dat de maag vol maakt, maar dat het hart vervult. En als je zin in je leven hebt, echt zin in je leven in de zin van dat je leven tot zijn doel komt, dan moet je dat brood van de Heere Jezus eten. Prachtig rijst zo de Heere Jezus hier voor ons op. Als degene die leeft bij: geef ons heden ons dagelijks brood. En Filippus had dat waarschijnlijk nodig. Hij stelt hem op de proef. Dat had Filippus waarschijnlijk nodig. Kijk, het is een bijzonder dat mensen verstand hebben van cijfers. De taal van de cijfers. Maar je moet nooit de taal van de cijfers het laatste evangelie laten zijn. Hè? Natuurlijk moet je ook de kosten overrekenen, zoals de Heere dat ook gezegd heeft. Maar dat moet je altijd doen in afhankelijkheid van de Heere. En Filippus de rekenmeester had waarschijnlijk die proef op de som nodig. Filippus zegt: jij nou eens, hoe kunnen we al deze mensen nou te eten geven? Nou, Filippus die komt er niet uit, nietwaar. En dan is er nog een jongen. Andreas komt met een jongen aan. Misschien heeft de Heere Jezus dat ook gezegd. Inventariseer eens of er nog wat proviant onder de mensen is, dat we kunnen verdelen. Maar 5 broden en 2 vissen. Dat is toch voor de discipelen alleen al niet genoeg. Hoe zal dat toch moeten? Filippus dacht het te weten. Prachtige trek, hè, dat Johannes die, in de andere evangeliën lees je dit zo niet, wel de broodvermenigvuldiging, maar dit aspect niet, hè. Johannes die belicht onder leiding van de Heilige Geest wat in de synoptische evangeliën niet zo over het voetlicht komt. Je moet niet radeloos op de menigte zien en dan met de handen in het haar zitten. Je mag zien op Hem die de vraag stelt. Dat is ook niet de vraag waarop de Heer Jezus antwoord moet hebben om verder te kunnen. Maar dat is een proef op de som. Hoe nou die geroepen, die gevonden, die gezonde Filippus met zijn cijfermatig goed ontwikkelde verstand dit zal oplossen. Betekent dit nou een pleidooi voor het afschaffen van begrotingen en berekeningen? Beslist niet, gemeente. Maar er ligt wel een boodschap in van deze Heren. Bij al ons gecijfer en bij al ons berekenen en bij al ons geredeneer moet er altijd plaats overblijven voor het geloof. Cijfers hebben het laatste woord niet. En misschien is dat de zegen van de crisis waar we met elkaar als land en volk en Europa in zijn. In de jaren 90 kon het niet op. Geld genoeg. En je kon geld lenen bij de vleet. Niemand deed er moeilijk over. Het kon niet op. En opeens is er een stop. En moeten we gaten stoppen. Ja, ik denk dat we nog een stapje dieper moeten gaan tegenwoordig, gemeente. Er moet een ander leven komen. Want als je in een oud kleed gaten gaat stoppen, dan wordt het kleed alleen maar zwakker van. En zo zou dat in de economie ook wel eens kunnen zijn. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Dat kun je met geld niet toestoppen, niet dichtmaken. Daar kun je de vrede niet mee kopen voor je hart en voor je leven en voor je volk en voor je land. Nu velen geen Bijbel meer hebben. En maar leven of ze zelf God zijn het diepst van hun gedachten. Kan de Heere via de boodschap van de schrift die mensen niet meer bereiken in Nederland en Europa? En nu treft hij ze in hun portemonnee. Zou het zo kunnen zijn onder de voorzienige leiding van God? Dat het een appel is voor land en volk. Mammon is geen God. Geld is geen God. Een afgod. En een afgod voert van God af. God is God. Die ook over het geld gaat. Ook over het goud. Ook over het vee op 1000 bergen. Ook over het brood. Zoek de Heere en leeft. Wat zou het toch een genade van de Heere zijn als hij op deze manier ons Nederlanders probeert te raken op de gevoelige plek. Opdat we persoonlijk en samen terug zouden keren tot de Heere en tot zijn dienst. Wat zou dat een genade zijn, gemeente? Wat zou dat tot eer van God zijn? En wat zou dat uiteindelijk ook een definitieve oplossing zijn van het probleem waarvoor we staan, persoonlijk en samen? Filippus de rekenmeester. Hij dacht het te weten, maar hij was wat vergeten. Als Jezus die vraag stelt, hè? Als Jezus die vraag stelt, dan doet de Heer dat altijd met een bepaald doel. En dan is daar Andreas met de jongen met 5 gerstebroden en 2 visjes. Gerstebroden, dat was goedkoop brood. Dat was het brood voor de eenvoudigen. Het tarwebrood was 3 keer zo duur, was veel kostbaarder. Maar hier staat gewoon gerstebrood. Het brood voor de eenvoudigen. Dat is voor de Heer Jezus niet te min. Ja, maar wat is nou 5 broden en 2 visjes voor zo'n grote schare? Ze komen er niet uit. Want ze vergeten wat, ze kijken de verkeerde kant op. Je moet niet kijken naar wat je voor handen hebt en zo ontdekken wat je mist. Je moet kijken op hem die de vraag stelt. Wilt u gezond worden? Natuurlijk wilde die man dat. Maar het was de bedoeling dat die man op hem zou kijken. Gelooft gij dat ik u beter kan maken? Nou, daarom kwam die melaatse tot de Heer Jezus. Maar het gaat er maar om de ogen te richten op de Heer. En zo ook hier. De Heer Jezus leert zijn discipelen, geef ons heden ons dagelijks brood. Er staat niet meel, er staat brood. Dus ook het hele arbeidsproces om dat brood op de plank te krijgen valt onder dat gebed, zoals de Heere het hun leert bidden. Er staat ook niet, geef ons heden ons dagelijks gebak. Om luxe mag je niet bidden. Maar brood, de eerste levensbehoefte. En hier dan gerstebrood. Wij zouden misschien onze neus ervoor ophalen. Droog brood, brood voor de armen, mij niet gezien. Dat lust ik niet. Maar de Heere Jezus, die laat de jongen met die 5 broden en die 2 visjes tot zich komen. En daar staat er zo prachtig, in vers 11. En Jezus nam de broden. En dan is hij niet een goochelaar, jongens en meisjes. Want hij bidt en dankt. Hij dankt en bidt eerst. Hij kijkt omhoog. En hij dankt. Eucharistia staat er. Hè? Eucharistie heeft er niks direct mee te maken. Maar hij dankt voor dat brood voor de armen. Mooie trek, hè? En dan neemt hij dat brood in zijn handen. Nadat hij zijn vader gebeden en gedankt en gebeden heeft. En dan staat er niet dat hij het breekt, maar dat hij ervan uitdeelt. En dan mag je zien, vooral Johannes legt daar het accent op. Deze Jezus, Al is hij heel menselijk, dat hij rust zoekt op de berg en dat hij ook moest eten. Deze Jezus is Gods zoon. Deze is God in eigen persoon. Dat accent ligt hier. Hè? Bij de synoptische evangelie staat wel dat de Heer Jezus het brood brak. Hij heeft ook meer dan eens het wonder van de broodvermenigvuldiging gedaan. Maar hier deelt hij uit. Zoals God het aan zijn uitgeleide volk deed. Onder manna's en kwakkelen. En er kwam geen einde aan. Bijzonder, hè? Bijzonder. Waar ligt nou het geheim? Ik zei altijd, is geen goochelaar. Nee, van hem is al het eten op duizend bergen. Maar hij nam het brood, dat is het, hè? Het is van hem, en de vis, alles is van hem. Wij hebben alles verbeurd en verzondigd. Het is van hem. En als hij het neemt, en hij deelt het uit voor de ogen van de scharen. Via de discipelen, Filippus ingeschakeld, Johannes ingeschakeld, allemaal ingeschakeld. En ze moeten die mensen die groepsgewijs zijn gaan zitten, 5000 man op het groene gras in het voorjaar. Het loopt tegen Pasen, dan is het in Israël altijd prachtig mooi groen begrast. Er waren dus ook vrouwen en kinderen bij, maar die zijn in die 5000 mensen begrepen die genoemd worden. En de discipelen gaan dan als doorgeefluik, ook de cijferaar Filippus, naar de mensen toe. En zijn handen die blijven maar delen, die blijven maar uitdelen aan de discipelen. En via de discipelen zo aan de scharen, zolang er behoefte aan is. Ja, het is misschien menselijke nieuwsgierigheid. Maar wat zou Filippus nou gedacht hebben? Of zou hij nou in bewondering naar de Heer Jezus hebben opgekeken? Dat is de bedoeling, mensen. Ook al zou je nou alleen maar moeten eten brood voor de armen. Want zelfs het droge brood hebben we nog verzondigd, hè? Hoe zou Andreas gekeken hebben naar de Heer Jezus die jongen bij hem gebracht had? Andreas, de praktische doener. Zou hij de hand op de mond hebben gelegd? En gezegd, wie is toch deze? Ach, ze waren eerst druk. Want als je al die 5000 man brood en vis moet brengen, wat een feest zal dat geweest zijn. En ze konden eten wat ze wilden, er was genoeg. Wat een wonder, gemeente. Jezus nam de broden. Bijzonder, hè? En als Jezus het in zijn hand neemt, Dan gebeuren er wonderen. Dan maakt hij het kleine groot. Dan maakt hij het gewone bijzonder. Dan maakt hij dood levend. Dan maakt hij ziek gezond. Dan zegt Calvijn bij de tekst, dan smaakt droog brood, als je het uit de hand van de Heere krijgt, soms lekkerder dan het overvloedigste diner dat moeder de vrouw heeft klaargemaakt. Als Jezus het in zijn hand neemt, dan kun je het niet op. Mag u dat verstaan? Wij zijn, al zitten we dan in een economische crisis, toch nog bevoorrechte mensen, er is nog zoveel, al voelen we ook wel dat het wat minder gaat en minder wordt. Maar ik zeg opnieuw, gemeente, dat ons dat aan de Heere mocht verbinden, voor het eerst of opnieuw. Maar alles wat we nog hebben, dat krijgen we uiteindelijk uit de hand van de Heere. Zijn we daar wel dankbaar genoeg van? Is dat wel een wonder voor ons geloofsleven? Of is dat eigenlijk vanzelf? Kijk, dat moeten we kwijt. Het was allemaal zo vanzelf. Het kon niet op en er bleef over. En nou ja, dat konden we ook wel weggooien, dat hadden we toch niet nodig. Die houding van Gods water maar over Gods akker laten lopen en leven als een vorst in Frankrijk zonder afhankelijkheid van deze levende Heer. Maar alles wat we ontvangen hebben, zegt Paulus, van wie heb je dat uiteindelijk? Wat hebt ge dat ge niet ontvangen hebt? Dan kunt u niks noemen, want u hebt alles gekregen. En de prijskaartje dat daaraan hangt, is dan het diepe werk van de Heer Jezus waar hij hier nog voor staat in Johannes 6. Dat hij straks als het levende brood zich laat wegkijken uit de ogen van zijn vader. Beladen met de schuld van zijn volk. En dat hij dan zegt, vader, slaat u mij maar. Opdat deze vrij uitgaan. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Die bereidwilligheid, die ontferming van een herder die zijn schapen peilt van binnenuit, die brengt de Heere Jezus aan het kruis. Die handen die hier uitdelen, die hebben aan het kruis later in Johannes' evangelie verdiend. Toen ze gebonden waren aan het vloekhout van het kruis. Toen hebben ze ook deze gaven, dat armenbrood, verdiend. En ook verdiend het royale van het uitdelen, van het gunnen, van het de mensen tot verzadiging brengen. Al zijn er straks ook die vegen hun lippen af en die zeggen, nou mooi zo meegenomen, het scheelt ons weer een dag naar de bakker gaan en morgen zien we wel weer. Velen verlieten hem later, hè, toen dat kruis zichtbaar werd. En toen zeiden ze, nee, die man die preekt zo hard, daar kunnen we niks mee. Dat de Heere Jezus zelfs moest vragen aan zijn discipelen, wilt ook gij niet heen gaan? Dat Petrus dan mag zeggen, Heere, tot wie zullen we anders heen gaan dan tot u? Want u hebt toch de woorden van het eeuwige leven. Kijk, dan heb je niet alleen met je mond gegeten, maar dan heb je met je hart gegeten. En daar is het de Heere Jezus om te doen. Daar is het de Heere Jezus om te doen. Toen hij dat aan het kruis volbracht had, zo volmaakt. Daar komt de ruimte vandaan die hier zo heerlijk overvloedig is. Ze konden eten zoveel ze maar op konden en er bleef zelfs nog over. Nou, die broodvermenigvuldiging, dat gaat natuurlijk niet meer zo zoals het hier als een teken is van dat hij de koning en heer is. Maar er ligt wel een prachtige spits in, gemeente. Kijk, als we rekenen, dan kunnen we de dingen heel mooi op een rijtje zetten en dat is ook nodig. De Heer Jezus zegt ook, je moet de kosten overrekenen, maar je moet dat in afhankelijkheid van de Heer doen. En de Heer zegt, je moet ook wel zorgen voor jezelf, maar je moet niet bezorgd zijn, want dat doe je net alsof de Heer niet zorgt. En daarom is hier zo'n mooie spits. Het schamelen dat voorhanden is, dat mag je nou in de oefening van het geloof in zijn hand geven. Oefening van het geloof, kinderen van de Heer. Uw leven. Jouw leven. Je handicap. In de hand van de Heer leggen. Uw zonde. Jouw schuld. Die mag je in de oefening van het geloof in doorboorde handen leggen. Het minimum van je leven. Nou, vul dat eens in. Het minimum. Dat wil hij nu maken tot een maximum. En dan moet je eigenlijk eens heel concreet bedenken. Wat is voor mij nou het minimum? Waarvan je denkt, nou ja, moet dat nou zo? Kan dat nou niet anders? Kan dat nou niet beter? En waar breng je dat nou? Kijk, als je nou gaat rekenen zoals Filippus, dan zet je het alleen maar in je verstand op een rijtje. En daar was hij heel goed in hoofdrekenen, blijkbaar. Maar nou met je hart. Dat minimum, en vul dat dan voor jezelf heel concreet in, leggen in de hand van de levende Heere. Dan maakt hij van het minimum een maximum. Dus met alle dingen in het leven, rekenen met hem die het heeft en die het geeft en voor wie je gelovig beeft. dat hij ermee te maken wil hebben. Het feit dat die levende Heere over het brood van de armen een woord heeft voor Filippus en voor de andere discipelen en voor de scharen. Wat een wonder dat hij midden in het leven staat. Wat er ook is in uw leven, wat er ook is in jouw leven, hoe onaanzienlijk ook, hoe veracht ook, hoe gebroken ook, hoe geblutst of welke barsten er ook doorheen lopen, gemeente. Als we hem mogen zien oprijzen uit de schrift, dan moeten we niet redeneren, niet rekenen met ons verstand, maar we mogen met ons hart ons leven toevertrouwen aan hem, die met uitgestoken handen zo nabij is. Dat was Filippus misschien vergeten. Toen hij zei, nou ging beginnen aan een arbeidersloon voor 2/3 jaar. Dat is niet bij ons in de kas. Nee, en wat zullen we nou met 5 broodjes en met 2 visjes? Mooi dat de Heere Jezus zo'n geduld heeft, hè? En dat hij ze zo leidt, ook precies naar hun karakter, wat ze nodig hebben, en daar de vinger bij de wonde plek legt, ze er niet op vastprikt, maar ze verrast laten staan over wat hij kan doen en doet door de gaven van je karakter heen en ook door de onhebbelijkheden van je karakter heen, want hij is de God van de verzoening. En dan het derde, gemeente. Filippus de rekenmeester. Hij geeft veel te eten. Ze gaan maar door met ontvangen van de Heere Jezus. En ze overzien de scharen die in nette groepen zitten op het groene gras. En ze bieden maar aan brood en vis als een toespijs misschien wel. Het kan niet op, het houdt niet op. Open wijd uw mond, al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Wat zal er toch wat geweest zijn? En op plaats zijn ze zo verzadigd dat er overblijft. Ja, dat is toch ook zonde? Dat is toch ook zonde? Had de Heer Jezus niet eerder kunnen ophouden met uitdelen van dat brood? Nee, dat is geen vergissing. Dat is juist prediking. Dat is prediking. Die brokken die overschieten van het brood en van de vis waarschijnlijk ook. Die overgeschoten brokken, die zijn een prediking. En daarom zegt de Heer Jezus, je mag ze niet verloren laten gaan. Nee, daar moet je zuinig op zijn. Al is het ook het brood voor de armen, dat moet weer verzameld worden. En opnieuw stuurt hij zijn discipelen de scharen in om de overgeschoten brokken bij elkaar te rapen. En er blijven, Johannes registreert het nauwkeurig, 12 broodkorfjes over met brood. Prachtige trek is dat, hè? Ik vind het ook altijd beschamend, gemeente, dat wij, die in het rijke Westen zoveel overvloed hebben gehad en nog, dat we in 2000 jaar christendom, hè, vanaf de Heere Jezus gerekend, dat er nog steeds zoveel armoede en zoveel honger en dorst in de wereld is. En bijzonder dat instanties als Woord en Daad en Tier en Zoa en die christelijke hulpverleningsinstanties heel de wereld door tekenen oprichten van dit wonder van de Heere Jezus die het levende brood is. Dat is vaak een druppel op een gloeiende plaat of een zaadje in de aarde dat een plantje geeft. Niet waar? Dat is een teken van het koninkrijk, maar nog altijd honger en dorst. Is dat niet beschamend voor ons, de rijke Westen? En is het daarom misschien niet goed dat er ook een crisis is? Al vind ik het natuurlijk heel naar als mensen hun baan verliezen en als mensen naar de voedselbank zouden moeten. Dat is natuurlijk heel, heel vreselijk voor betrokkenen. Maar moeten we niet als land en volk tot een ander leven komen? Is dat niet de stille prediking van de, van God die groot en goed is in deze lage landen bij de zee. De overgeschoten brokken mogen niet verloren gaan. Ze moeten verzameld worden, want ze zijn een prediking. Alles wat uit Gods hand komt, is waardevol. Laten we daar ook goed nota van nemen, gemeente. Dat we geen eten weggooien. Dat we niet eten laten bederven. Dat we ook als het gaat om de verzadiging van de uitwendige mensen, dat is de maag. Dat we dan ook beleid hebben. Overleg met de Heere zelf. Als het gaat om inkopen, een vulling van de koelkast of van de diepvriezer. Al die gaven komen uiteindelijk van de Heere. De discipelen halen ze op en er blijven 12 draagkorfjes over, gevuld met het brood voor de armen. Voor elk van de discipelen, ze zijn hier op weg naar Pasen. De Heere Jezus zal aan het kruis geslagen worden. Ze zijn onderweg naar Jeruzalem, teerkost voor onderweg. Heel bijzonder, hè? Heel bijzonder. De mensen, als ze het zien, als ze verzadigd zijn daar, aan de oevers van de zee van Tiberias, die zijn zo enthousiast. Want dat gebaar van dat brood dat gegeven werd, dat is eigenlijk het gebaar van een koning. Een koning die net aantrad, die deed dat als een gebaar dat hij voor al het volk wilde zorgen, zodat niemand zorg had. En je ziet aan het einde van die vers 15 ongeveer, dat Jezus doorheeft dat ze eigenlijk hem op de schouders willen nemen. Want denken dat is onze man. Die zal ons verlossen van de Romeinen en dat zal onze vredekoning zijn. En dan zullen we nooit meer honger lijden en vrede hebben onder onze vijgenboom. Jezus doorziet de gedachten van deze mensen die hem eigenlijk willen ontvoeren en zo tot koning maken in Jeruzalem. En dan onttrekt hij zich. Mooie trek, hè? Hij is God en hij is mens. Hij is mens en hij is God. Hij onttrekt zich, want hij wil op de berg alleen zijn. Er wacht een diepe weg, kruis. Verlating, lijden, dood, begrafenis, opstanding. Om te bekostigen dit wonder. Het teken van het koninkrijk dat hij het levende brood is. En dat zegt hij ook tegen de mensen. Hè? Ik ben het levende brood. Je moet niet gaan voor de spijs die vergaat. Maar je moet leren leven bij het brood. Bij hem die het brood is dat blijft en dat leven geeft. Hij onttrekt zich. En dan zie je dat de scharen in tweeën uiteenvallen. Dan zijn er die, als de maag gevuld is, nou dan krijgen ze waarschijnlijk slaap. En denken ze, nou lekker naar bed, goed gegeten, tijden niet zo goed gegeten. Ze vegen hun lippen af en ze gaan over tot de orde van de dag. Dat zijn de mensen die Jezus koning willen maken om er zelf profijt van te hebben. Maar die hebben alleen maar een volle maag. Die hebben de smaak van de genade niet te pakken gekregen. Die hebben niet gezien wie hij is. Die hebben niet door waarom het gaat. Die verstaan niet dat hun hart egoïstisch is en vijandig naar de Here toe. Ik denk dat Filippus dat wel verstaan heeft en Andreas ook en de zijnen ook. Al heeft ieder zijn eigen karakter. Filippus de rekenmeester, maar Jezus de genademeester, die wil maar niet alleen het brood in de maag geven, maar die wil brood voor het hart geven. Prachtige gemeente, brood voor het hart. Waar hoort u nou bij? Er waren ook veel kerkmensen hier die het teken van de broodvermenigvuldiging zich hebben laten welgevallen en die gegeten hebben van heb ik jou daar. En toch Jezus aan het kruis slaan. Weg met hem. Die reden is hard. Daar moeten we helemaal niks van hebben. Kan dus, hè. Dat je alleen maar gaat voor de zegeningen van de Heere. En dat je dan als de Heer anders een weg met je gaat en niet de zegen geeft die op je verlanglijstje staat, hem eigenlijk voor gezien houdt, hem eigenlijk opnieuw kruisigt. en niet zegt, God heb ik lief, maar alleen maar gaat voor geld heb ik lief. Dat is erg, gemeente. Dan hoor je nog niet bij hem. Maar als je hem gezien hebt, door de tekenen van het brood heen, tot in zijn hart, dat hij zelf het brood is, dat het hart vervult. Het brood uit de hemel, de spijs die niet vergaat, de levende ontferming in zijn bloed, zodat God goed op je kan zijn. Dan zeg je, God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort naar mijn stem. Dan krijg je de Heere lief. Dan heb je de Heere nodig. Dan wil je uit de Heere leven. Wat hebben we dat nodig persoonlijk? En als gemeente. Wat hebben we dat nodig? Als land en volk, gemeente. En het is er. Het is tanend, heb ik de indruk. Misschien trekt God zich wel terug. Omdat er, hoewel hij groot is van langmoedigheid, ook een punt kan staan, een grens kan zijn aan het geduld van de Heer. Wat is God langmoedig? Als we dat zien, dat hij het levende brood is, dan kan de Heer best eens wat inhouden. Dat je niet het brood krijgt waarvan je dacht dat je er recht op had. Maar dan laat de Heer zichzelf over. En als de Heere zichzelf overlaat, dan is het altijd vol. Dan is het altijd genoeg. Dan kom je nooit om. Wees niet bezorgd voor de dag van morgen. Want de dag van morgen die heeft zijn eigen kwaad. Maar Gods barmhartigheden zijn elke morgen nieuw. Net als vers brood. En als je daarvan leeft, Dan zul je verwonderd staan. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen, die worden je bovendien nog geschonken. Ook als het iets wat inhoudt. Dan laat hij zichzelf over. Gemeente, en als de Heere zichzelf overlaat. En als dat een wonder mag zijn in je hart en in je leven. Dan heb je altijd oog en hart voor de nooddruftige die het meest nodige nog mist. Dan kun je altijd nog delen van wat je krijgt. Want hij leert niet voor niks bidden. Geef ons heden ons dagelijks brood. Ons. Niet mij, ons. Dus de gemeenschap. Zalig. Als we zo genoeg mogen hebben aan het brood des levens dat de Heere Jezus is, uit de hemel neerdaalt en ons hart vervult, dan is het genoeg aan onze kant. Dan houden we over voor de armen, dichtbij en veraf. En zullen we als een teken van zijn koninkrijk van vrede een beker koud water en een bete broods geven aan hen die het nodig hebben. En daarom is die psalm zo mooi. Psalm 90, vers 8. Uw gunst sterkt meer dan de uitgezochtste spijs. Kijk, dan heb je de smaak van de genade te pakken. Laat met dat licht, uw licht, voor ons verrijzen. Mogen we zo in de gemeente en in de wereld zijn. Een lichtend licht en een zoutend zout, dat geven God. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Heere, wij mogen u danken voor het onderwijs uit uw woord. Dat u ook over het brood gaat. Over het brood voor de armen. Wat een wonder, u, de heilige, de heerlijke God. De enige geboren Zoon van God, hoog boven ons verheven en ook zo diep neergedaald in onze samenleving. Oog voor de armen, oog voor de nooddruftigen. Wat is er in de psalmen profetisch van gezongen? En wat hebt u dat heerlijk vervuld in uw komst, o Heere Jezus, en in uw bediening. Dat we daaronder mogen staan. Dat we daaruit mogen bediend worden. Uit de volheid van uw genade. Uw hart. Dat u op uw volk gezet hebt. Uw ogen die over de vromen zijn. Heere, wat een wonder. Uw handen. Gevuld met goederen. Die u uitdeelt. Om niet. Daar hangt een prijskaartje aan, Heere, van uw offeranden. Van uw volbrachte werk. Laten we zo verwonderd dankbaar mogen leven bij alle goede gaven die we van u mogen ontvangen. We houden ervan over en we kunnen nog doorgeven aan hen die soms het meest nodige moeten missen. Heere, geef ons een afhankelijk leven, ook in de dingen van elke dag, de dagelijkse beslommeringen, eten en drinken en kleding en huis en vervoer en onderwijs, al die dingen waar we in staan, vrije tijdsbesteding, inzet in het koninkrijk. Over al die dingen wilt u Heere en Meester zijn. Mogen we dat erkennen in de afhankelijkheid van uw genade. Dat is zo goed, Heere. Daar ligt zo'n zegen in. Wij bidden of we zo tot een zegen mogen zijn. Als levend gemaakte kerk in het midden van de wereld. Juist ook voor mensen die het meest nodige moeten missen. We dragen die instellingen die vanuit uw woord werken aan u op. Als ze in onderwijs, in verpleging, verzorging, eten en drinken en kleding en huisvesting. Nee, niet het paradijs op aarde willen vestigen. Dat zal niet lukken. Daar zijn ze ook niet op uit. Maar tekenen oprichten van hoe u het bedoeld heeft in de samenleving. En hoe het eens ook zal zijn op de nieuwe aarde en onder de nieuwe hemel. Die brengt u zelf mee, Heere. Wat een zegen. En omdat we dat geloven. En in dat geloof mogen staan en gaan. Mogen we heel eenvoudig tekenen oprichten van die toekomst. We bidden voor al die instanties die vanuit uw woord een daad willen stellen. Midden in deze wereld waarin zoveel aan de hand is. En tegelijk, Heren, moeten we ook beschaamd staan als kerken, als christenheid. Dat het nog niet gelukt is in 2000 jaar om enige verbetering te brengen. Er is ook een politieke wil voor nodig. En wij bidden, Heren, voor regeringen die misschien het hulpverleningsgeld dat van overheidswegen ontvangen wordt aan de strijkstok laten hangen of zelf gebruiken. Of u wilt verbreken zulke inhalers in hun doen en laten. Zodat het bij de armen terecht mag komen. Gerstebrood. Genadebrood. Waar we allemaal van moeten leven. Als we dat beseffen. Dan worden we heel ootmoedig en nederig en dankbaar voor al die goede gaven die u ons nog geeft. We bidden voor mensen die de economische crisis voelen, die misschien hun baan kwijtgeraakt zijn of die minder zorg kunnen krijgen, terwijl ze daarop aangewezen zijn. Wat is dat ingrijpend, Heere. En het is net ook of de regering niet goed weet hoe het moet. En we hebben soms ook als burgers van dit land de indruk dat de regering maar wat doet. Het ene gat met het andere vullen. Dat zal niet gaan. Heere, we bidden van u om een terugkeer tot u en tot uw dienst. Wat is dat toch nodig? En dan gaat het niet in de eerste plaats om een gevulde maag of om een gevulde portemonnee, maar om uw eer en om een samenleving zoals u die hebt bedoeld. En tegelijk, Heere, bidden we dat we oog voor elkaar mogen hebben in de gemeente en buiten de gemeente. En dat gebeurt gelukkig in stilte ook. Dat waar nood is, dat er ook voorzien wordt bij ziekte, bij handicaps, bij nood als het gaat om verzorging of inkomen. Heere, we bidden voor alle leden en we bidden ook voor de taak die een diaconie heeft. Heere, zegen ze en stel ze tot een zegen. En dat wij van onze middelen ook mogen geven in geloof en vrijgevigheid naar het voorbeeld van uw royale schenken. Heere, wilt u zo uw kerk leiden en wilt u zo tot een zegen stellen. We bidden voor land en volk, voor koningshuis en toekomst. Heere, we zijn op u aangewezen. Rijk als we dat mogen zien. En als u zich niet onbetuigd laat, wat een troost als we uit uw vaderlijke voorzienigheid mogen leven. Ook als ons verstand niet begrijpt, maar ons hart gelooft. Wat een zegen dat we mogen vertrouwen dat u het niet laat vallen en de regie houdt en voortgaat naar uw toekomst. Heren, we danken u voor deze zondag dat we elkaar mochten ontmoeten in het licht van uw woord. We dragen de gemeente hartelijk aan u op, gezinnen en alleengaanden. Wees ze allen nabij, ook in deze vakantietijd. En wereldwijd wilt u uw werk voortzetten. En geef ons daar moed op, Heren, en zicht op en verlangen naar om u eenmaal volmaakt te mogen dienen. We bidden om vergeving aan onze kant van wat niet is naar uw heilige eis. En we bidden om vervulling van uw kant, van uw genadige belofte voor jong en oud. U ter eer, ons tot verwondering en de kerk tot bouw om Jezus wil. Amen. Uw gaven worden ingezameld. En aansluitend willen wij nog zingen uit Psalm 105. Zij werden dagelijks begenadigd, met manna hemelsbrood verzadigd. Gods hand bracht in dat dorre oord rivieren uit de steenrots voort. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altijd hem zou vrezen. Psalm 105. Vers 22 en vers 24 na de inzameling van uw gaven. Heft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.